care, Mother, when hard, because it's been so discredited.
Pompidou, met Niki Aerts.
Een bijzonder goeie avond en welkom bij Pompidou. Op tafel liggen vandaag twee heel mooie boeken, die allebei overigens het resultaat zijn van een samenwerking tussen twee kunstenaars. Het ene boek heet O Pinocchio, en waarover dat gaat, ja, dat hoef ik u niet meer te vertellen, denk ik. Al gaat het hier wel over een herbewerking van het klassieke verhaal, maar Pinocchio blijft natuurlijk Pinocchio ook, al heeft de illustrator van dienst, Karel Kneut, er een absoluut eigen twist aangegeven, dag Karel.
Ja.
Je maakte ook Pinocchio samen met Imme Dros, die haar versie van het verhaal al klaar had. Je hebt hier dan illustraties bij gemaakt en er is wat tijd over gegaan. Zij heeft gesleuteld aan haar verhaal en je hebt een andere Pinocchio getekend. Waarom?
Ik wou Pinocchio al heel lang doen. Maar dat is natuurlijk
wat is
al...
heel, heel lang?
30 jaar of zo, ja. Dus ik was al heel lang op zoek naar een versie die anders was dan de vele publicaties die er zijn, want Pinocchio is sowieso populair onder illustratoren. Mm-hmm. Dus toen de uitgeverij mij deze bewerking stuurde, was ik eigenlijk meteen verliefd.
Ja, en toen dacht je, nu kan ik eindelijk beginnen tekenen aan die Pinocchio van mij. Straks meer over dat wondermooie boek dat jullie samengemaakt hebben. Het andere boek, de andere samenwerking, dat is een tussen een fotograaf die 5 jaar geleden helaas overleden is, een Duitser, maar die door het leven ging als Michael Wolff, omdat hij uiteindelijk in Canada, Noord-Amerika, overal wat gezeten had, in Hongkong eindigt. En dat is waar jij, Arpaïs Dubois, ook terechtkomt en met hem gaat samenwerken om ook dat heel mooie boek te maken dat hier ligt. En dat heet Hong Kong Whispers. Jullie hadden dat al een hele tijd geleden klaar, want ja, 5 jaar geleden is overleden.
Ja, het boek zoals het hier nu ligt, was quasi klaar 10 jaar geleden, bij mijn vertrek. Op het einde van mijn verblijf in Hongkong in 2014 hebben we samen, echt samen, de associaties foto-tekening beslist en ook vastgelegd. Een eerste, in grafisch vormgeverstermen, layout, is kort nadien gebeurd. Thuis in Antwerpen, maar die gepaarde beelden, die hebben we toen...
Die waren klaar.
Die waren klaar.
Op de ene pagina een foto van Michael Wolff, op de andere pagina een tekening van jou, waar je ook met verf op afgaat. Hè. Mm-hmm. Wat dat geworden is, hoe jij daar terecht gekomen bent, dat mag je zo meteen vertellen.
Okay.
Maar nog iemand met nog een boek, maar dat is geen samenwerking, denk ik. Of eigenlijk wel, of niet?
Nee, het is een roman van Bordewijk en die speelt zich af in een bordeel. Verschenen in 1936 en nu in herdruk, nieuwe uitgave. Ja.
Graag gelezen?
Ja.
Kan je dat nu al vertellen?
Ja.
Goed. Maar we gaan eerst naar dat Hongkong-verhaal, hè? Verder uit hier.
Graag.
Arpaïs Dubois. Hongkong Whispers, samenwerking dus tussen jou en Michael Wolff, die is in 1994 in Hongkong terechtgekomen.
Ja,
na wat onzuimingen. Waarom Hongkong in zijn geval?
Hongkong, omdat dat aan de grens van mainland China lag en ligt. En omdat zijn focus na jaren fotojournalistiek echt naar dat continent is gericht. En door zijn vrouw, zijn weduwe, die fotoredactrice was bij Stern, zijn ze beide voor het werk in Hongkong geland. En van daaruit heeft hij de kans gehad om omzwervingen te doen diep in China zelf, maar die liefde voor de stad, voor Hongkong zelf, is exponentieel gegroeid.
Ja.
Toen hij daar,
Is hij niet meer weggeraakt?
Hij is er niet meer weggeraakt. Hij is wel, ze zijn door het leven en het werk in familiaal verband. Ze hebben een zoon in 2008 wel naar Parijs gegaan, maar daar heeft hij niet kunnen aarden. Daar heeft hij ook niet kunnen werken, omdat Parijs... Ja, Parijs is.
En niet Hongkong, dat is duidelijk.
En zeker niet Hongkong. Parijs is een stad die voor hem ook via de fotografie in steen was gebeiteld. Onveranderbaar, daar kon je niks meer aan toevoegen volgens zijn eigen gevoel.
Terwijl Hongkong constant in flux is.
Constant, dat is een soort turmoil van alles. Van geluid, van geur, van hitte, van alles. En ergens was dat zijn motor, was dat zijn voedingsbron. Zo erg zelfs dat, om eventjes terug naar Parijs te gaan, toen hij daar dan vast zat, heeft hij een fantastisch project gemaakt, maar waarbij dat hij Parijs niet eens door zijn eigen lens is gaan fotograferen, maar via Google Street View, dat eigenlijk nog maar een paar maanden bestond. Dus het was, voor ons klinkt het bizar, maar het was nieuw. En dus hij heeft eigenlijk Google Street View beelden gerecropped tot zijn eigen beelden, omdat hij zei, dat is voor mij de enige manier om daar nog iets aan te kunnen toevoegen dat de moeite waard is en dat niet al talloze keren is gebeurd.
Ja, ja. Nee, het is grappig, want je gebruikt het woord recroppen, dus eigenlijk het bewerken, het
reframen,
het anders gaan inkaderen, in beeld brengen. Dat doet hij voor een stuk ook in Hongkong. Maar misschien moet jij zijn werk is duidelijk. Wat fotografeert hij precies?
Dus Michael staat bekend, het meest bekend voor zijn architecture of densities. Dus dat zijn bodies of work die ontstaan zijn enerzijds in Hongkong, maar ook in Chicago. In Chicago is dat eigenlijk transparent cities geworden, omdat hij dan eerder bij zonsondergang ging gaan fotograferen en eigenlijk die verlichte, gigantische muren, glas, waar mensen achter ageren en leven en proberen van alles te doen, heeft in Hongkong is dat iets anders. Dat zijn betonnen structuren, heel hermetisch. Daar krijg je bijna geen zicht van hoe opeengepropt de mensen daar wonen en leven en moeten leven. Ik zei net tegen Karel en hiernaast, mensen wonen daar op pakweg. Iedereen heeft daar de plek van wat wij een wc noemen. Hè? Dat is 2,5 vierkante meter de persoon. Ja. En daar moeten ze het mee doen. Dus dat is bij hen iets dat binnengecijpeld is door die hele in het begin die hele frontale fotografie. Dus je ziet eigenlijk geabstraheerde muren, wanden van ondoordringbare beton.
Ja, het wordt bijna abstract, omdat hij ook de lucht weglaat.
Ja, er is dus geen perspectief. Het is dus recht voor. Je hebt geen, je weet niet de hoeveelste etage dat hij fotografeert. Dus dat zijn eigenlijk murenblokken. Het is heel indrukwekkend. En van daaruit is hij eigenlijk gaan beseffen dat daar leven achter zit. Dus dan zie je bij het inzoomen op die foto, dat je dat daar een of ander krammikkelig plantje toch nog tracht te overleven. Of er hangt wat was te wapperen in de smog. En door dat te doen, door dat inzoomen eigenlijk in die gigantische taferelen, dood/leven iets, is hij in het leven van de mensen gekropen. Mijn werk dat nu heel erg tot uiting komt in Hongkong Whispers.
Ja, ja. Dat en ook zijn foto's die hij genomen heeft in kleine steegjes, want hij gaat op wandel.
Die back alleys, noemen we die.
Hij ziet daar allerlei dingen, zoals buizen van gas en elektriciteit die als een soort van spaghetti door elkaar hangen. Het is functioneel, hoor. Maar het is een beetje anders dan bij ons. Plastic zakken die overal rond dwarrelen, zwabbers, handschoenen, you name it, quick fixes ook, dingen die heel snel opgelapt worden, want er wordt niet zomaar iets weggesmeten.
Ja.
En het is in die steegjes en in dat Hongkong dat hij jou heeft meegenomen naar Parijs.
Meegezogen.
Hoe kwam dat dan? Hoe ben je met hem in aanraking gekomen? Want jouw werk lijkt mij op het eerste gezicht mijlenver af te liggen van wat
hij deed. Nu, het is zo, ik kende Michael al een tijd, voor zijn dwingende uitnodiging, zal ik het maar noemen, via de galerie, Galerie 51, waar we beide zijden, bij aangesloten zijn. En Roger Smolevic heeft ons op die manier in contact gebracht. En het, laten we zeggen dat het, de uitnodiging is er gekomen na een uiting van mij op een bepaald moment. Zei ik van, goh Michael, ik zit verschrikkelijk in de knoop. Alles zit vast. Ik heb de indruk dat ik rondjes draai en zo. En dan zei hij van, ik denk dat ik een oplossing heb voor die knopen. Ontwarren dat samen in Hongkong. Ik dacht, van, die is helemaal naast de kwestie. Want ik heb lucht en weiden en koeien nodig.
Niet de drukte van
Hongkong. Maar daarvoor, en daarom heb ik dit boek ook mee. Het is radio, niemand ziet het. Maar zijn we heel dicht bij elkaar op vlak van werk en op vlak van getoucheerd geraken door een aantal dingen. Door een boek die ik een aantal jaren voordien had gemaakt met Masao Yamamoto.
Een andere fotograaf,
een Japanse fotograaf. Daar heb ik een dialoogboek mee gemaakt, Where We Met. Toen uitgegeven bij Lano. En Michael had dat boek zeer bijzonder gevonden. En met een lichte vorm van grap, maar ook misschien een beetje een tinteling van, wij hadden zo'n project samen moeten maken. En toen dacht ik, too late, too bad. Toen hij mij zei van, ik denk echt dat Hongkong je deugd gaat doen. En zeker nu ben ik op zijn uitnodiging ingegaan. En hebben we van bij de eerste wandelingen samen door die back alleys. Door Hongkong dat een buitenstaander niet kent. Want eigenlijk ga je daar niet heen. Het is smal, het is donker, het ruikt er niet altijd even goed. En je hebt daar eigenlijk niks te zoeken.
Behalve als je nieuwsgierig bent.
Als je Michael Wolff bent. En ik. Waarschijnlijk. Maar dus zonder het boek met Yamamoto zouden we daar samen niet beland zijn met het doel van laten we onze werken samen meer vertellen dan hetgeen ze apart vertellen.
Ja, want wat jullie werken ook helemaal anders. Niet alleen het resultaat van het werk is anders, maar ook de manier van werken. Want Michael Wolff is iemand, zijn fotograaf, hij legt vast wat hij ziet op dat moment.
Obsessief, hè?
Ja, obsessief, dat kan ik me inbeelden. Jij, Arpaïs Dubois, je hebt tijd nodig. Jij bent te traag. Daar is helemaal niks fout mee. Jij loopt daar rond, jij laat al die indrukken, jij neemt die allemaal in je op. En dan ga je naar huis en 's avonds komt het dan.
Ja, dus ik werk inderdaad helemaal anders. Wel met dezelfde bedoeling, denk ik. Zoveel mogelijk absorberen. En bij mij komt er dan een stapje vertering bij, vooraleer dat ik het aan papier terug toevertrouw. Maar diezelfde, ik noem dat spons zijn, dat hadden we wel gemeen, alle twee. Bij hem was dat als een bliksem met zijn camera te gaan klikken. En bij mij was dat eigenlijk alles opslorpen, alles onthouden, zoveel mogelijk onthouden al sinds. Dat laten worden wat het moet zijn en dan terug neerleggen. Dus er zit een soort andere, zeker een ander aspect aan. Want door de decalage, hè, door de vertraging tussen het zien en het neertekenen of neerschrijven of de twee samen, gebeurt er wel iets dat je in de immediate van die fotografie niet kunt doen of wel kunt doen, maar iets anders. Maar
het is een andere laag.
Het is een andere laag, denk ik. En daardoor gebeurt er ook echt iets bevreemdends. Door mijn tekeningen naast zijn foto's te zien, lees je de foto's anders en lees je de tekeningen ook anders.
Terwijl het niet per definitie, de ene pagina, van links en rechts, zijn niet hetzelfde beeld.
Absoluut niet. En ze zijn ook niet voor elkaar gemaakt. Dus ze zijn wel in dezelfde tijdspanne gemaakt. elk apart of soms ook samen op wandel. Maar ze zijn niet gemaakt
op dezelfde
dan op die, met het idee van... kijk eens daar, leg het vast en ik zal dat straks wel eens gaan neertekenen.
Het is dus achteraf als jullie de puzzel zijn gaan leggen.
Maar kwamen dingen naar boven die... Ja, die smeekten om naast elkaar geplaatst te worden.
Ja, want wat opvalt wel ook, Arpaïs, bij jou, is dat ja, de kleuren bij Michael Wolff is dat je hebt felle kleuren soms. Ja. Er zijn roze, gummi, handschoenen, geel, rood, blauw. Bij jou zijn die aardse kleuren heel erg aanwezig en dat geeft meteen al een heel ander gevoel. Mm-hmm. Ik denk, als je die beelden nu terugziet, die werken die je gemaakt hebt... Ruik je het dan allemaal terug en zie je het allemaal weer?
Absoluut, ja, het zit nog in mijn lijf. Ja. Ja, absoluut.
Dus heb je dan elke avond ook getekend zoals je dat thuis ook doet ja, bij je andere werk? Mm-hmm. Ja. Dus is ook een hoog dagboekgehalte?
Een hoog dagboekgehalte, alhoewel dat het meer is dan dat. Want ja, het dagboek gaat heel vaak ook over de persoon in kwestie. Bij mij was de blik echt volledig gericht op ja, waar ik tussen zat. Hè. Dus dagboekgehalte zeer zeker, maar niet met het idee, ik ga mijn innerlijke roerselen daar even zetten, want daar kwam ik zelfs niet toe.
Het was overweldigend, ja, de hele ervaring.
Daar kwam ik echt zelfs niet toe.
Ja. Hoe lang ben je er geweest?
Bijna 7 weken, ja. Ja.
En is de knoop ontward?
De knoop was toen... Bij thuiskomst ontwacht, ja. Oei, zal ik
maar
zeggen.
Je zit terug in de knopen.
Dus te zeggen, ik nestel mij heel makkelijk in knopen. Ja.
Het helpt je misschien om je werk te maken. Ook.
Ik denk dat een van de motoren is. Ja. Ja. Ja.
Jouw werk is ook wat typerend is voor je werk. Is ook, je zei dat straks al tekst ook. Hè. Je hebt ook woorden, zinnen, in het Frans altijd, waarmee je... Ja, nog een extra laag op het werk legt en waarmee je een uitdrukking geeft aan wat dan? Is dat een emotie? Is dat een reactie op iets wat je ziet? Ja, dat is ook een emotie. Maar waarom heb je de woorden, de tekst erbij nodig?
In dit boek zijn er, in vergelijking met hetgeen ik nu maak, want uiteindelijk is dat werk 10 jaar oud, hè, staat er veel minder tekst. Dus nu is tekst en beeld veel meer in elkaar gepuzzeld en heeft het een het andere veel harder nodig. Ik beschouw de tekst niet als een laag, als een aparte laag. Dat hoort er echt bij. Ik zet mijn tekeningen eigenlijk ook als tekens. In mijn woorden ook als tekens. Mijn letters vormen tekens meer dan dat ze letters worden. En ze zetten iets recht of ze punctueren iets die het beeld, de kleur, het vlak, de vorm misschien net iets vervelender doen lijken. Dus dat is een beetje de rol die ik nodig heb en die relatietekst beeld ook nodig maakt.
Het is eigenlijk één geheel ook bij jou te zijn.
Ja.
Ik kom even terug op die kleur, want het is opvallend. Nu ik zit door te bladeren terwijl we aan het praten zijn. Ik zie dus overal bij Michael Wolff kleur en bij jou is die dus afwezig, die heel felle kleuren. Hoe komt dat?
Die gedempte kleuren.
Ja.
Ik denk dat
geuren en kleuren zijn dan toch heel overweldigend en dan lijkt dit, ik wil niet zeggen dat het vlak is, helemaal niet, er zit heel veel emotie in, maar er knalt niks
het
uit.
Het is wel zo dat daar, hoe zal ik dat zeggen, bovenop die explosie van kleur en dat schreeuwerige van al die neons, en, want ja, die zien we nu niet, maar...
Je
voelt ze wel aanwezig. Die neons, al dat plastic dat voor alles en nog wat gebruikt wordt, dat daar bovenop toch zo'n soort voile van... duisternis kan ik het niet noemen, maar van gedemdheid, van vuil, van... gecompresseerde lucht van tekort aan zuurstof. En dat kon ik niet anders dan in die kleuren uiten. Want dat was hetgeen dat ik dag in dag uit... Dus je, hoe moet ik het zeggen? Je opent daar ook niet echt het venster voor een hap lucht. Dus alles werkt aan. Dus je normale doen, of bij mij alleszins, en waarschijnlijk omdat ik daar ook geen 20 jaar heb gewoond, hè, omdat de tijd te kort was. Maar ik denk, na een tijdje moet je daar wel aan toegeven. Maar ik was er nog niet aan toe om toe te geven aan het feit dat dat zo is. Mm-hmm. Dus was dat eigenlijk nog altijd een soort... ik kon geen abstractie maken van die dingen.
In dat opzicht voegt het dan echt wel iets toe aan de foto's van...
Daardoor die, staan die ook... Wolf, ja. Ja,
was dan dat je ook een soort van verdoving meemaakt?
Ja, dat is echt het woord ook. Hè? Ja. Een verdoving, maar tegelijk ook een soort gigantisch uitgesproken alertheid. Want je ziet alles, je hoort alles in... vermenigvuldigd tot op het punt dat ik nog nooit had meegemaakt.
Je bent doodmoe als je s'avonds thuis komt.
Ja. Kapot, ja. Ja, ik had niet zoveel megacities meegemaakt. Voor mij was megacity New York, maar dat is peanuts.
Eerste keer Azië ook, dit
eerste keer Azië, ja.
En waarom heeft dit boek dan zo lang in de lade gelegen?
Omdat dat... zo gaat dat soms. Hè. Dus ik kwam terug. Ik had beloofd van ik maak daar snel werk van om dat eigenlijk te gaan vormgeven. Maar ja, wij hebben elk apart ons traject natuurlijk. En Michael had tentoonstellingen in aanloop. Ik ook. En dan... Ja, als je dat niet meteen doet, geraakt dat snel ondergesneed, onder andere projecten. En natuurlijk denk je ook, of dacht ik toen nog, nu ben ik daar veel bewuster van, dat we nog allemaal heel lang hier zouden zijn.
Ja, dat en is dan, anders gebleken, ja.
En dan verlies je iemand onderweg, hè.
Nu, je hebt echt met hem samengewerkt, jullie hebben daar samen rondgewandeld, zei ik al. Met Yamamoto was dat niet het geval, dat was op afstand.
Nee, dat was echt op afstand.
Dus dat maakt dit boek echt wel veel meer dialoog dan dat eerste boek met de fotograaf.
Niet veel meer, op een heel andere manier. Echt op een, niet veel meer, want het is wat mij betreft nog altijd een van de perfectste dialogen die we
zijn. Zegt zo, terwijl ze streelt over het boek. Ja, dat moet ik wel even zeggen, heel mooi.
Liefkozend. Ja.
Maar Hong Kong Whispers is een ander soort... Trouwens, Hong Kong Whispers is een... Ja, ik weet niet wat ik dat... Ja, is een knipoog naar Chinese Whispers. Ik weet niet of iedereen dat weet. Chinese Whispers is eigenlijk een kinderspel. Ik weet niet het woord... De vertelling in Nederland...
Ik heb het opgezocht. Het is een soort telefoontje spelen, maar een boodschap doorgeven die vervormt onderweg.
Die je in iemands oor fluistert. Ja. En op het einde wordt het iets anders.
Bij heel veel mensen.
Ja, veel mensen.
Als wij het nu zouden doen, zou er misschien één woord of zo wegvallen.
Ja, maar goed, maar het gaat snel. Hè?
Het gaat heel snel.
In het Frans heet dat telefoon arabe. En in het Engels is dat eigenlijk Chinese Whispers. Hetgeen wij gedaan hebben, is om samen tegelijk wel dingen aan elkaar toegefluisterd. Maar die zijn uiteindelijk wel vervormd, vervuild tot iets anders. Ja. Dat is een beetje de kringslag.
Ja, heel mooi.